Het thema, voor deze dienst is, dit is niet de tijd en dit is niet de plaats om de moed op te geven. Weet u, de laatste tijd, als je kijkt naar berichten op het nieuws, als je kijkt naar omstandigheden in de samenleving, dan zie je dat onrust, je ziet dat verwarring steeds meer en meer op het schouwspel ten oog komt. Kijk maar naar wat er gebeurt om de Oekraïne. En dan zie je al die gebeurtenissen en dan vraag je af, Heer, hoe lang nog duurt het wachten? Je wilt evangeliseren, je wilt mensen de blijde boodschap brengen en de kerk wordt maar niet vol. En dan is de neiging die je hebt, de insteek die je hebt is, weet je wat? Het heeft geen zin meer. Ik zet mijn spullen weg in de kast, ik ga zitten op de bank, want het heeft toch geen zin meer om mij in te zetten voor welke zaak dan ook. Ik kan me goed die beelden herinneren van, van die mensen in Beijing. Die zitten te wachten op waar het vliegtuig is gebleven met al hun geliefden. En je krijgt tegenstrijdige berichten van het vliegtuig is daar of daar. Of misschien is hij geland of misschien is hij gekaapt. En die mensen storten in van onzekerheid. En dan vraag je af, waar blijft de steun en de kracht om staande te blijven? Naast het huis in Roosendaal, waar ik woon, onze buurvrouw, die hebben we 2 weken geleden bezocht. En onze buurvrouw is een zeer begaane vrouw, leeft met iedereen in de straat mee. Mijn buurvrouw ligt nu in het ziekenhuis, ze heeft een TIA gehad en ze heeft een tumor in haar nek. En de dokters zeggen tegen haar, wij kunnen ook voor u niets meer doen. Vanavond, heeft onze buurvrouw een verjaardagsfeestje in Hulversum. En ze zei, ik ga niet de moed opgeven. Ik wil bij mijn familie, bij mijn vrienden zijn. Ik wil dat feest vieren. Al moeten ze met zuurstok, tank en al mij vervoeren. Ik geef niet op. Hoe kunnen wij als gelovigen niet de moed verliezen? Toen Jezus sprak met zijn discipelen in Johannes 14, zei hij een kenmerkende uitspraak, en velen van u kennen deze tekst uit Johannes 14, vers 1. Laat je hart niet in beroering raken. Laat je hart niet verontrusten. Je gelooft toch ook in God, geloof dan ook in Jezus Christus. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen, en als het niet zo geweest was, zou ik het niet hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. De Heer spreekt al vanaf Genesis 3 vers 15 dat er overwinning komt als je volhardt in Jezus Christus. Er is een belofte van iets wonderbaars, iets schoons. Iets wat voor ons allen is klaargereed, gereed is gemaakt. Waarom dan toch de moed verliezen? In Lucas 24, de reden op de Olijfberg, waar Jezus sprak over de dingen die er gaan gebeuren in de laatste dagen, merken we steeds vaker dat al die dingen die ons heen gebeuren ons verontrusten en in de steek laten. Lucas 21, vers 20. Men zal horen dat Jeruzalem zal worden omsingeld door legers. En dan weet je dat de voedsel nabij is, zegt Jezus. Laten dan de mensen die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Want dit zijn de dagen van wraak, omdat al wat geschreven staat wordt vervuld. Wee de zwangeren en de zogenden, zo zegt de Heer in die dagen. Want er zal grote nood zijn over dit land en over het toren van het land. En ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en in gevangenschap worden weggevoerd onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heiden worden vertrapt totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Jezus sprak wel over de ellende die over Jeruzalem tevoorschijn zou komen, maar Jezus sprak ook over de ellende die komt aan het einde der tijden. Rampen. Mensen die worden bevreesd door het bulderen van de zee, Lucas 21 vanaf vers 25. Tekenen aan zon, maan en sterren. Mensen zijn bang. En dan zegt de Heer wat kenmerkend voor de gelovigen. Gelovigen worden gemaand om omhoog te kijken. Wanneer al die dingen staan te gebeuren, kijk in figuurlijke zin omhoog. Want je verlossing komt nabij. We kijken om ons heen en we zien de onrust in de maatschappij. We zien allerlei dingen en we weten de komst van Jezus is nabij. Kijk omhoog. En wat gebeurt er? We zien onrust in de maatschappij. We zien vertwijfeling en strijd in de gezinnen. We zien dat mensen niet meer naar de kerk willen komen. En aan de andere kant worden mensen gevraagd om hun verschillen tussen kerken op te geven en met z'n allen terug te gaan naar de moederkerk. Dat was een filmpje op YouTube, ik weet niet of je het gezien, van Doc Besser, waar een Anglicaanse protestantse leider ten overstaande van evangelicaanse christenen een videoboodschap liet zien van de paus, waar de paus opriep van: jongens, laten we nou allemaal samenkomen. Al die dingen zien we gebeuren en we denken bij onszelf: het heeft geen zin meer. Dit gaat alleen maar erger worden. Waar blijft de Heer? Soms, al lijkt de strijd zo zwaar, zo ongelijk, dat er maar één ding is wat mensen zouden kunnen doen. En dat is de moed opgeven. En als je de moed opgeeft, dan geef je waarden en normen op. Als je de moed opgeeft, dan heb je geen zin meer om erop uit te gaan en mensen te vertellen van de hoop die in je ligt. Als je de moed opgeeft, dan kiezen mensen liever voor strijd dan voor oplossingen. Opgeven lijkt vaak voor mensen de allerbeste oplossing die er bestaat. Maar opgeven is desastreus, is verschrikkelijk in de ogen van God. Mensen die de waarheden kennen uit het woord van God en tegen die waarheden de rug keren als het ware, komen in een grotere duisternis terecht. 2 Petrus 2 vanaf vers 21. 2 Petrus 2 vanaf vers 21. Petrus schrijft aan de gemeentes: het zou immers beter geweest zijn voor hen, nadat zij de weg van gerechtigheid gekend hebben, dan niet gekend hebben, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat aan hun overgeleverd was. Met andere woorden, ken je de waarheden van God en de Bijbel leert dat je standvast moet blijven, dan moet je niet tegen die waarheden, tegen die kennis de rug toekeren. En waardoor geven mensen op? Dat lees je in vers 20 van 2 Petrus 2. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en zaligmaker, maar daarom opnieuw waren verwikkeld waren, zonder daardoor overwonnen te worden, dan is voor hun het laatste erger geworden dan het eerste. Mensen geven zich toe aan de besmetting van deze wereld. We moeten ons niet overlaten aan datgene wat de wereld zegt dat wij zouden moeten doen. We moeten ons overgeven aan datgene wat Gods woord ons leert wat we zouden moeten doen. In de Bijbel lezen we talloze situaties waarin de kinderen van God komen in situaties waar ze zeggen, weet je wat, het heeft geen zin meer, ik geef de moed op. Denk maar eens aan het volk van Israël, ten tijde van het land van Egypte. Door Isaac en de hongersnood zijn de Israëlieten uiteindelijk beland in het land van Egypte. Er komt een nieuwe farao en er is ineens onderdrukking. De voorrechten en privileges die ze hadden waren weg. Hoe lang, o Heer, moeten wij lijden onder deze verdrukking? Waarom verlost u ons niet? En uiteindelijk spreekt de Heer tegen Mozes bij de brandende braamstruiken en zegt, ik heb het hulpgeschrei gehoord van mijn volk. Vaak denken wij dat de Heer ons niet hoort, maar de Heer hoort ons wel. De Heer zoekt een uitweg. De Heer maakt een uitweg. Het enige wat wij moeten doen is standvastig blijven. In het einde der tijden, in het boek van de Openbaringen, lezen we over de verschrikkelijke dingen die het beest en het beeld van het beest gaan doen. Enge dingen, gevaarlijke dingen, onderdrukkende dingen, dingen waar je niet aan blootgesteld wil staan. En heel veel mensen eraan zeggen, ik kan hier niet tegen. Ik geef de moed op. Ik kies toch maar voor dat teken, want dan kan ik toch iets kopen. Dan kan ik toch dingen verkopen. Dan hoef ik niet bang te zijn voor het zwaard. Zoals we kunnen lezen in het laatste gedeelte van Openbaring 13. En men geeft de moed op. Maar slechts één hoofdstuk verder in Openbaring 14 staat er in Openbaring 14 vers 12. Degenen die de geboden van God en geloof in Jezus Christus bewaren, die zullen behouden worden. Tegen alle dingen waar je de moed zou kunnen opgeven, heeft de Heer iets anders gesteld. Zijn woord, zijn waarheid, zijn wil, zijn liefde. Soms zijn wij zo begaan met de problemen die we maken in ons dagelijks leven. Zij het om gezondheid, zij het om onze banen, als het gaat om evangelisatie. Soms zijn we zo bezig met ellende en klagen dat we vergeten dat de Heer zijn verlossing nabij is. Dat de Heer een plan heeft voor de problemen die wij op dit moment zien. Dat wij niet doorhebben dat de Heer iets beters van plan is. In Johannes 14... die tekst dat Jezus heen gaat om een plek voor ons te bereiden. Wat is ook alweer die belofte in vers 3 van Johannes 14? Hij zegt, als ik heen gegaan ben en ik een plaats gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Zal ik u tot mij nemen, omdat u zult zijn waar ik ook ben. Daniel in een vreemd land met zijn drie vrienden. Dat beeld wat op wordt getuigd in het land van Dura. De toeters en de cymbalen die klinken. En iedereen knielt neer. En die drie vrienden die blijven staan. Je had kunnen knielen. Want dan hoef je niet bang te zijn voor die vurige over die Nebukadnezar had voorbereid. Maar staan. En niet de moed opgeven. Het is niet de tijd en het is niet de plaats om de moed op te geven. Jezus zegt aan het einde van Johannes 14, Johannes 14, vers 14. Als je iets zal vragen en je doet het in mijn naam, dan zal ik het doen. In het boek Richteren. U kent wel het verhaal van Gideon. Gideon tegen het leger van de Midianieten. In Richteren 6 kunnen we lezen dat het volk wat leefde ten tijde van Gideon gebukt ging onder de omliggende volken. Ze stalen van het vee. Namen dingen af. En het volk werd arm. En het volk begint te jammeren en te klagen. Heer, waarom moet dit ons alles overkomen? Waarom zitten we in de ellende? Waarom al die vreemde volken die dingen op ons afgeven? Men staat op het punt om de moed op te geven. En de Heer zorgt ervoor dat er een profeet gaat naar het volk van Israël. En de profeet komt met een boodschap van de Heer. En die profeet zegt, de Heer heeft je gered uit het land van Israël. De Heer heeft je geleid door de Rode Zee. De Heer was met jullie altijd. Maar jullie hebben de moed opgegeven en hebben niet meer geluisterd naar de wil van God. Want wat deed het volk ten tijde van Gideon? In plaats van dat ze de Heere aanbaden in de tabernakel, bouwden ze met de gewijde palen van Baal en gingen daar hun offers aanbrengen. Gideon had een andere instelling. Gideon bad ook tot de Heere, waarom zijn we in de ellende, waarom zijn we in de pinari? En de Heer openbaarde ook aan Gideon. Wat deed Gideon? Hij ging niet klagen. Hij ging niet meer zeuren. Hij zei, Heer, laat mij zien dat u voorgaat in de strijd en ik zal u volgen. En de eerste daad die Gideon doet, is die palen van Baal omverwerpen. Terwijl zijn vader zegt, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je moet niet strijden tegen die goden. En Gideon zei, ik doe de wil van de Heere. Het is namelijk niet de tijd en niet de plaats om de moed op te geven. Standvastig blijven, voorwaarts gaan, succesvol zijn in evangelisatie. Daar kunnen we leren als we drie doelen voor ogen houden. Doel 1. We moeten gefocust blijven op het doel. Waarvoor strijden. We moeten gefocust blijven op dat wat wij willen bereiken. Paulus schreef aan de gemeente in de Filippi, Filippenzen 3, vers 14. Maar één ding zoek ik. Ik vergeet datgene wat achter mij ligt. En ik ga mijn arm uitstrekken naar datgene wat voor mij ligt. Naar dat doel jaag ik na. Dus dat is niet zeggen, ik zit achterover en ik wacht af. Nee, dat doel ga ik actief najagen. De prijs van de roeping Gods, die van boven is, namelijk Christus Jezus. Jagen naar het doel. Actief bezig zijn met Christus in ons leven. In alle facetten. Of het is in de gemeente, of het is ons werk, op school, waar dan ook. Bezig zijn met datgene, de prijs, de roeping Gods van boven is, Christus Jezus. Dat deed Maria ook alweer, toen Martha in de keuken bezig was met schoonmaken. Zitten aan de voeten van Jezus en luisteren naar al datgene wat Jezus heeft te vertellen en datgene in de praktijk uitleven. Als je andere doelen nastreeft in het leven, als je andere dingen voorzet van dat doel wat echt belangrijk is, Jezus Christus, dan ben je klaar voor de mogelijke val en het daaropvolgende moment van opgeven. Het tweede waar we ons bezig moeten houden als we niet willen opgeven, is vertrouwen in de oplossingen die God ons wil bieden. We weten uit de brief van Jacobus dat de beproevingen niet zwaar hoeven te zijn. In Jacobus 1 staat onder andere dat je vreugde moet zijn, broeders en zusters, wanneer je in allerlei verzoekingen en beproevingen terechtkomt. Het is fijn als er wel eens komen in een situatie waar ze zeggen van, goed, de kerk wordt niet vol. Er zijn niet zoveel mensen. Evangelisatie gaat niet zoals we hadden bedoeld. Dat je de tijd neemt om bij elkaar te gaan zitten en te gaan bidden en gaan zeggen, Heer, wat is nu het plan voor ons? Er zijn heel veel plekken op deze aarde waar je kerk hebt met 10.000 mensen in een zaal. En daar heb je niet eens door dat er 1 of 2 er niet zijn. Maar in een kleine gemeente waar je dat wel merkt, dan kan je zien wat er gebeurt. Dan kan je omkijken naar je naast je en je kan bij elkaar komen bidden van, Heer, wat is uw oplossing voor ons? Want je beproeving van je geloof bewerkstelligt volharding. En twijfel niet als je in zo'n situatie komt, schrijft Jacobus. Want als je twijfelt, dan dreig je te vallen. We weten niets voor niks dat Jezus zegt tegen de rijke jongeling, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Als we het doen in zijn wil, overeenstemmend met zijn leer, dan is het mogelijk. Want vaak komen mensen met plannen en ideeën en zeggen van ja, maar we leven allemaal de 21ste eeuw. Goh, datgene wat jij zegt, dat gaat toch niet werken. Maar als we het doen in overeenstemmend met de wil van God, in overeenstemming met zijn leer, dan kunnen dingen mogelijk zijn onder middel van gebed. Want bij God is vele dingen mogelijk. En als je dan je doel voor ogen hebt, Christus Jezus, als je dan vertrouwt in datgene wat de Heer heeft gezegd, dan moet je alsnog niet opgeven, ook al is het onmogelijk. In Handelingen kunnen we lezen van de eerste diaken Stefanus. Een dienstknecht in Gods gemeente. Die ging uit met kracht, vol geloof en deed wonderen en tekenen onder het volk. Hij ging erop uit. Hij ging getuigen, want Christus Jezus was gestorven voor hem en opgestaan. En zo ook voor iedereen met wie Stefanus in aanraking kwam. Dus hij was dienstbaar. En hij getuigde van zijn liefde voor Jezus Christus. Maar niet iedereen was blij met de boodschap die Stefanus verkondigde. Vooral niet de hoge priesters. Die deden al van alles om te onderdrukken dat Jezus Christus had werkelijk opgestaan. Ze maakten de mensen die dat verkondigden uit als gekken. Mensen met een valse leer. Mensen werden opgejaagd. Saulus onder andere. Opgejaagd over hun geloof. Maar Stefanus gaf niet op. Bleef doorgaan. Werd gevangen genomen. Werd publiekelijk terechtgesteld. En nog steeds gaf hij niet zijn geloof op. Waarom? Hij had een doel voor ogen, Jezus Christus. En hij wist dat met God alle dingen mogelijk zijn. En dan aan het eind van zijn leven, terwijl het oordeel was geveld, terwijl de mensen de stenen pakten om te stenigen deze valse boodschapbrenger Stefanus. En wat zegt de Handeling hierover? Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, keek naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, van Jezus. En Jezus stond aan de rechterhand van God. En toen zei Stefanus, ik zie de hemelen geopend aan de Zoon des Mensen en die staat aan de rechterhand van God. En de mensen zagen Stefanus glimmen, stralen van de levende hoop die in hem zichtbaar was. En ze gingen stenen op hem afgooien. En Stefanus riep, reken het hen niet af. Want ze weten niet wat ze doen. Als je standvastig bent, als je weet wat je doel is, dan geef je niet op. Je geeft niet op, ook al is het schijnbaar onmogelijk. Je geeft niet op, ook al zijn er maar 10 mensen in de gemeente. Je geeft niet op, omdat je weet dat datgene waar je in gelooft, dat het recht is en dat het woord uitkomst biedt. Kent u die jonge kerel David? David die zo mooi kon spelen, zo mooi kon dichten. David die zag hoe een gemene reus allemaal valse dingen zei over het volk van God. En nog veel erger, gemene dingen zei tegenover de God van Israël, Isaac en Jacob. Zei David, weet je wat? Laat die reus maar. Ik ga terug naar het tentenkamp en we gaan wel ergens op een ander land wonen. Laat die Filistijnen maar. Nee. 1 Samuel 17, vers 45. David zei tegen de Filistijn Goliath. Jij mag naar mij toe komen met een zwaard. Jij mag naar me toe komen met een speer en een werpspies. Maar ik kom naar jou in de naam des Heren der legermachten. De God van de gelederen van Israël, die u gehoond en bespot hebt. Op deze dag, zegt David, zal de Heer mij aan u overleveren. Ik zal u verslaan, met uw hoofd van u wegnemen, en ik zal deze tonen aan de legers van de Filistijnen, en geven aan de vogels in de lucht en de dieren van de aarde, en heel de wereld zal de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En de hele gemeente zal weten dat de Heer niet verlost door zwaard of door speer. Want de strijd is van de Heer en Hij zal u in onze handen geven. De strijd is van de Heer. Het is niet de tijd en het is niet de plaats om de moed op te geven. Paulus schreef prachtige woorden. Wees waakzaam. Wees vast in geloof. Wees manmoedig. Wees sterk. Vertrouw dat Jezus zal doen datgene wat hij beloofd heeft. Vertrouw dat Christus Jezus het doel is. En geef niet op, ook al lijkt het schijnbaar in menselijke ogen onmogelijk. En dan zult u zeggen van, maar Stefanus, die hebben ze omgebracht. Dat lijkt niet als klinkklare overwinning. Door de dood van Stefanus en door het standvastig optreden van hem, groeide de christelijke kerk nog sneller uit. Wat mensen zagen, dat mensen die staan voor een geloof, totdat de dood hun scheidt, mensen zijn en een geloof is waarop je kan bouwen en vertrouwen. Als je op je werk bent en je zegt, ga je nog naar de kerk? Mensen lachen u wel eens uit, maar achter in het hoofd gaat er van, goh, dat die nog gaan voor datgene waar ze in bouwen en vertrouwen. En mensen zullen in het gezicht wel lachen, maar in het achterhoofd hebben ze respect voor mensen die staan voor een juiste en een ware boodschap. Jezus, op die berg, op de Olijfberg, gaf aan dat heel veel mensen de moed gaan opgeven. Dat ze komen op plekken, tijden en gelegenheden en zeggen van, het heeft geen zin meer. Matthäus 24, vers 21. Jezus zegt, er zal een grote verdrukking zijn zoals die niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En die ook nooit meer zal zijn. Vers 22. En als de dagen niet ingekort zouden worden, zou er geen vlees meer behouden zijn. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Mensen geven de moed op omdat ze het niet meer zien zitten. Mensen geven zelfs het geloof op omdat ze het niet meer zien zitten. Maar Jezus zegt, maar wie volharden zal volharden tot het einde, zal behouden worden. Volharden tot het einde. In de brieven aan de gemeente, de zeven gemeenten, in Openbaring 2 en 3, lezen we aan het einde van elk van die brieven aan de gemeente van Efeze en Smyrna en Philadelphia, lezen we elke keer de woorden wie overwint. Wie volhardt. Wie standvastig blijft. Wie zal krijgen dit. Wie zal ontvangen dat. Wie zal staan op. Aan het eind van de laatste gemeente, de brief aan Laodicea, die in de profetie wordt vergelijkt met de tijd waarin we nu leven, wordt het volgende gezegd in Openbaring 3 vers 21. Wie overwint, wie standvastig is, wie niet de moed opgeeft, ongeacht tijden, ongeacht plaatsen, die zal ik geven mijn te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie overwonnen heeft zoals Jezus heeft overwonnen. Met andere woorden, we kunnen leren van hoe Jezus staande heeft gestaan, zo kunnen ook wij staande staan. Waarom kon Jezus overwinnen? Waarom kon Jezus uiteindelijk zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Waarom kon Jezus zeggen van, nou ik drink die bittere beker wel leeg? Waarom kon hij zeggen, mijn taak is volbracht? Want Jezus, die kende zijn doel. Jezus wist dat alleen door God de Vader de overwinning te bereiken is. Jezus was gefocust op zijn doel. En Jezus gaf niet op, ook al leek de taak in menselijke ogen onmogelijk. Hij wist, alleen God brengt de overwinning. Het is niet de tijd. Het is niet het moment. Het is niet de gelegenheid om bij de pakken neer te gaan zitten. Willen wij volharden? Willen we standvastig blijven? Dan moeten we het advies nemen van Paulus aan de gemeente in Rome. Dat lazen we juist in de schriftlezing. In Romeinen 12, vers 11. En het eerste wat hij zegt is, in vers 11, wees niet traag omtrent je inzet. Hou niet af van datgene waar je mee bezig bent. Kunnen anderen lezen in Johannes, ik bedoel in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, over wat we de gelovigen zouden moeten doen in momenten dat we tegen zitten. Hij zegt in 2 Timotheus 4, vanaf vers 2, zegt Paulus, preek het woord, of het nu uitkomt of niet, breng de boodschap, weerleg, bestraf en vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Dus met andere woorden, spreek de boodschap. Blijf preken, blijf je inzetten, blijf evangeliseren. Blijf getuigen van de hoop die in ons leeft. Zoals Paulus Elfans schrijft, geef rekenschap af van de hoop die in je leeft. En dan lezen we het voor ons in Romeinen 12, 11. Wees vurig van geest. Vol van de Heilige Geest. Getuigen. Niet met hangende schouders en een geknikte rug. En zeggen van, ja, ik stop maar een folder in de bus. Ik stop de folder in de bus, ik weet toch dat u niet gaat komen. Ik weet toch dat u geen interesse heeft in mijn programma. Maar de evangelisatieleider heeft gezegd, als we dit doen, dan komt de kerk vol. Dus weet je wat? Ik doe het maar. En dan ga je naar de kerk. Op de middag wordt er iets speciaals georganiseerd. En dan ga je zitten, je zet de stoelen recht. En terwijl je de stoelen recht zegt, zeg je van, ik ga de stoelen recht zetten, maar komt toch niemand. En dan ga je zitten en je gaat luisteren naar het programma en je kijkt om je heen en zeg je, zie je wel, het voelde had geen zin en stoelzetten heeft geen zin. Die boodschap van die predikant die anders mijn buis genoten heeft, maar het heeft ook geen zin en ik ga naar huis. Dat is niet vurig in de geest. Vurig in de geest is het tegenovergestelde wat er staat in 2 Timotheus 4 vanaf vers 3. Wil je de mensen erop uitgaan en mensen niet willen luisteren naar jouw boodschap, omdat ze zeggen van God, daar hebben we toch niet aan, we luisteren niet naar verdissels. En dan zegt Paulus aan Timotheus, onderga het lijden, breng de boodschap en vervul je dienst als evangelist. Met andere woorden, als je gaat evangeliseren, stop je de brief in de briefbus of flyer en zeg van, Heer, u wil geschieden, trek aan deze mensen. En terwijl je stoelen resten in de gemeente, zeg je, Heer, dat deze stoel mensen mag bevatten die willen luisteren naar uw woord. En wanneer je zit in de stoel en luistert naar het programma en er is iemand naast je, zeg je, Heer, ik bid totdat de volgende keer iemand mag komen en luisteren naar de boodschap van hoop, van liefde, van redding en van genade. Wees vurig in de geest en dien de Heer. En dan gaat Paulus verder in vers 12 van Romeinen. En verblijd je in de hoop. Bent u nog steeds blij in de hoop? Of is de hoop voor u een lange, ellendige weg van allerlei profetie die in vervulling komt, waarvan de ene vervulling nog beangstigender is dan de ander? Het is makkelijk om te lezen, want er zijn geruchten van oorlogen. Maar als morgen op de Krim in de Oekraïne het volk zegt, we willen bij Rusland, en wellicht naties en wereldmachten tegenover elkaar staan die kernbommen hebben, en dat moet je in de voeten wegzakken als het ware. Dan zeg je van, hoe kan ik blij worden in de hoop? Maar wij hebben de hoop dat Christus Jezus ons komt verlossen. Wij hebben de hoop dat Jezus ons komt redden. Wij hebben de hoop op nieuw leven. Wij hebben de hoop om beeld van het nieuwe Jeruzalem te zien. Degene die voor ons ontslapen zijn. Een hoop die zo reëel is, dat je wil dat iedereen om je heen ook van die hoop op zijn minst gehoord heeft. Dat we de kans hebben gekregen om te zeggen, ik wil daar ook zijn. Want als je blij kunt zijn in de hoop, dan kun je geduldig zijn wanneer de verdrukking komt. Als je vertrouwt op Christus Jezus en op zijn wil en op zijn liefde en op zijn woord, dan hoef je niet bang te zijn wanneer iemand naar je toe komt en zegt, jij mag niet meer kopen en verkopen. Dan hoef je niet bang te zijn wanneer het zwaard tegen jou wordt gekeerd en zegt, als jij niet doet wat ik zeg, dan zeg je van, jij mag alles doen, maar mijn hoop is gevestigd op Christus Jezus. Het is niet de tijd, het is niet de plaats om de moed op te geven. Kom eens ter gedachte de mensen in de middeleeuwen, die omwille van hun geloof zeiden van, ik geloof in de Bijbel. Ik geloof dat ieder schriftwoord nuttig is voor mij. Ik heb de genade van Christus in mijn leven. En ik wil niet zeggen wat u tegen mij zegt. Hij zegt van, als je niet je geloof opgeeft, dan kom je op de brandstapel. Wat dachten dan die mensen die veroordeeld werden? Gingen ze de situatie analyseren en gingen ze zeggen van, nou, weet je wat, ik merk niet dat Jezus bij me is. Ik merk niet dat het zin heeft. Ach, wat ze zeggen is misschien niet waar, maar dan blijft tenminste nog in leven. En dan zeggen ze, weet je wat, ik beleid mijn geloof om en ik ga hier weg op. Nee, dat deden ze niet. Hij vroeg ze om niet de tijd en niet de plaats om de moed op te geven. Als ik dan op de brandstapel moet, dan moet het maar. En er zijn verhalen van mensen die zingend lofliederen tot de Heere in het vuur ten onder gingen. De hoop in Christus Jezus was zo helder, zo sterk, dat niks, niemand, nog tijd, nog gelegenheid er was om hun te doen laten wankelen. Ze bleven staan. Wij hebben de hoop om bij Christus te blijven. Het is hoop om ons staande houdt. Hoop doet leven, hoop doet leiden tot eeuwig leven. Het is onwrikbaar vertrouwen in God. Ongeacht de plaats waar je bevindt en ongeacht de tijd waarin je leeft. Dus wat u ook doet, vandaag, morgen of in de nabije toekomst, wij hoeven niet de moed te verliezen. Christus bereidt een plaats voor ons voor. Een plaats voor ieder die volhardt. Een plaats waar iedereen die gefocust is op de Heere daadwerkelijk mag zien van aangezicht tot aangezicht. Er is hoop voor diegene die zijn vertrouwen heeft gesteld in die ene persoon die niet de hoop heeft opgegeven. En we hoeven niet te handelen uit eigen kracht. Maar als we bidden om de Geest, als wij erom vragen, dan zal Hij zijn Geest sturen, zodat wij standvastig mogen blijven. Hij zal zijn Geest sturen. Hij zal ons ondersteunen met zijn heilrijke hand. Ongeacht de plaats en ongeacht het uur, alles wat Jezus belooft, zal Hij doen. Amen.